ik. Iedereen dacht natuurlijk, wat moet ik hiermee? Ja, ja. En wat kan deze jongen dan? Ja. Want ik zat natuurlijk ook een beetje schuchter in zo'n kamertje tegenover. Nou, en dan gaat het dus over dat ik een relatie krijg met de zoon van Sissy. Ja, ik denk, ze kijken me natuurlijk aan van, wat is dit? Ready to have some fun? Let's
do it. Hoi allemaal en welkom bij weer een nieuwe aflevering van De Makers. Ik ben Diede Vonk, zangeres en actrice. En sinds ik ook zelfstandig muziek en theater ben gaan maken, merkte ik net als veel van mijn collega-makers dat ik tegen een aantal dingen aanliep. Vragen als, hoe krijg je je werk aan de man? Hoe hou ik mezelf productief? En wat doe ik als ik even geen inspiratie heb? Daarom ben ik deze podcast begonnen, waarin ik elke week een inspirerende maker interview en vraag om tips. Dit keer spreek ik Steve de Jong van Groots en Meeslepend. Hij is theatermaker, beeldend kunstenaar en liedjeschrijver. Hij is vooral bekend van zijn eenmansoperettes, waarin hij in zijn eentje een complete operette speelt en ook nog eens zelf het decor maakt. Dit decor bestaat vaak uit uitklapbare kartonstukken waar complete werelden uit verschijnen. Het is inderdaad zo bizar en fascinerend als het klinkt, dus zoek zijn werk zeker even op als je hem nog niet kent. We zullen het hebben over de bijzondere route die hij heeft afgelegd om te komen waar hij nu is. Over je niet altijd helemaal thuis voelen op je opleiding, over blijven geloven in je eigen idee en hoe je de juiste mensen vindt die jou een podium kunnen geven. Ook bespreken we hoe lastig het kan zijn als publiek een bepaalde verwachting heeft van wat jouw voorstellingen zijn, terwijl je misschien juist ook weer eens iets anders wil uitproberen. Op het eind vertelt hij nog over een heel tof nieuw experiment wat hij in zijn atelier in Haarlem gaat starten. Heel veel luisterplezier, hier is Steve de Jong. Hoi, Steve.
Hoi.
Welkom.
Dankjewel.
Leuk dat je er bent.
Ja.
Ik begin altijd even met de vraag, wie ben jij en wat maak jij?
Ik ben Steve de Jong. En ik ben theatermaker, maar opgeleid als beeldend kunstenaar. Dus mijn theater dat ik maak heeft wel een hele beeldende kant. En ook een muzikale kant eigenlijk. Muziektheater zou je het kunnen noemen. En dat doe ik onder de vlag Groots en Meeslepend. Dat is de stichting die ik sinds een paar jaar heb. En onder die naam maak ik die voorstellingen.
Heb je een gemiddelde dag in jouw leven? Hoe ziet dat eruit? Of is dat elke dag anders?
Nou, het ligt er een beetje aan in wat voor periode. Als het een productieperiode is, dat er in een paar maanden een voorstelling moet komen en die daarna op tour gaat, dan ziet mijn dag er denk ik anders uit dan op dit moment. Nu heb ik een periode waarin ik meer wat lossere projectjes heb en wat meer tijd heb om nieuwe dingen te verzinnen, nieuwe dingen uit te voeren, afspraken te hebben over de toekomst, wat gaat er over 2 jaar gebeuren, dat soort dingen. Maar dit vind ik wel een hele leuke periode, want ik ga nu gewoon elke dag naar deze studio toe.
Mm-hmm.
En dan werk ik de hele dag en dan ga ik naar huis. Dus ik schrijf hier, ik maak nu decorstuk. Ik ben met een groep jongeren aan voorstelling aan het maken. En daarvoor moet heel veel decor en requisieten gemaakt worden. Dus dat doe ik dan hier.
Mm-hmm. Leuk. Ja, want voor de luisteraar, we zitten nu midden in jouw studio. Een hele grote, mooie studio in Haarlem. Hoe ben je zo op deze plek gekomen? Het is echt een droom, denk ik, voor veel kunstenaars.
Ja, het is echt een geweldige plek, ook midden in Haarlem. Ik heb ooit zat hier een andere theatergroep, Firma Riek Zwarte. En daar maakte ik mijn eerste voorstelling eigenlijk. Mijn eerste voorstelling die ook ging toeren bij, onder de vlag Firma Riek Zwarte. Maar die firma stopte ermee, die groep stopte. Iedereen ging weer een ander pad op. En Ina Veen, die daar de dagelijkse leiding had, zeg maar. Artistieke organisatie heette haar functie, geloof ik.
Mm-hmm.
Die regisseerde mij ook. Dat was gewoon zo gegroeid tijdens dat proces. En die zou ook stoppen met pensioen gaan. En toen zei ik, ja, zullen we niet, nu we zo'n leuke voorstelling hebben gemaakt, verder samenwerken? En dan richten we een stichting op. En dan kijken we of wij nu die studio over kunnen nemen. En dat was natuurlijk spannend, want dan moesten we eerst wat geld bij elkaar sprokkelen.
Mm-hmm.
Zodat we het een paar maanden konden huren. En nu zitten we nog steeds, dus dat kon.
Wat goed.
Ja.
Te gek. En nog even terug, want daar wil ik zo meer over weten, over die hele stichting natuurlijk. Maar je vertelde, jij hebt beeldend kunst gestudeerd aan de Rietveld Academie.
Ja.
Toch? Mm-hmm. En, maar je bent afgestudeerd met een theatervoorstelling.
Ja.
Hoe wordt daar naar gekeken?
Ja, dat was wel ongebruikelijk. Kijk, ik ben naar de Rietveld gegaan eigenlijk, terwijl ik eigenlijk altijd wel theater wilde doen. Eerst wilde ik acteur worden. Toen heb ik ook auditie gedaan voor toneelschool. Maar daar kwam ik dan niet verder dan de tweede ronde. En tegelijkertijd was ik ook wel beeldend bezig aan schilderen, schilderijen maken, tekeningen. En toen dacht ik, nou, laat ik ook eens naar die kunstacademie kijken. En daar werd ik aangenomen. En toen dacht ik, nou, dan ga ik dit doen. Want volgens mij is dat ook wel heel leuk, want hier ga je echt dingen maken. Terwijl op die acteursopleiding je misschien ja, een acteur wordt. En ik was toch eigenlijk op allerlei gebieden wel creatief bezig, laat ik het zo maar zeggen. Maar goed, die hele school, die academie, die toen ik daar 4 jaar in het laatste jaar zat, wilde ik toch kijken of ik weer richting dat theater kon komen. Dus dacht ik, nou, dan studeer ik hier gewoon af met een theatervoorstelling. Toen heb ik een tent gehuurd, die heb ik daar op het terrein gezet en spelers gehuurd en iets gemaakt. Nou, dat was eigenlijk heel onhandig, want de eindexamencommissie die ik kon alleen 's avonds spelen, want ik had een heel orkest ook ingehuurd. Ja, die mensen moesten overdag
maar
werken.
Maar ingehuurd, allemaal ook betaald zelf?
Nou, nee, een beetje zo. Het was half op vrijwillige basis en half had ik een beetje had gespaard.
Ja.
En dan had ik weer als tegenprestatie voor dat. Het was ook een amateurorkest, zeg maar.
Ja, precies.
Had ik als tegenprestatie weer dat ik dan een keer op hun uitvoering ook mee zou doen.
Ja.
He, snap je zo?
Slim,
dan.
Ja.
Maar goed, dus ik speelde 's avonds, dus de eindexamencommissie kon het eigenlijk niet zien. Dus ik ben wel geslaagd zonder dat zij dat hele stuk hebben gezien.
Echt?
Ja, het kon niet anders. Ik moest wel mijn diploma krijgen.
Oh, wauw.
En allemaal belangrijke bobo's die natuurlijk op die eindexamenexpositie afkomen. Die zijn van de galeries en van de musea en van de tentoonstellingsruimtes. Ja, die interesseerde dat helemaal niks dat ik daar een voorstelling deed.
Nee, precies.
En de theaterproducenten die kwamen nou ook niet per se op de Rietveld-expositie af. Dus ik stond toen het klaar was eigenlijk wel weer, ja, en nu?
En toen, wat gebeurde er toen?
Ja, toen ben ik dus gaan nadenken hoe ik verder wilde, wat ik wilde gaan doen. Want ik had wel, ja, ik deed natuurlijk ook wel wat installaties gemaakt, beeldende werken, dus die helemaal niet theatraal waren of zo. Dus dat heb ik toen een beetje zo gedaan. En toen ben ik toch nog naar een andere opleiding gegaan.
Oh.
Toen heb ik nog DAS-arts gedaan.
Oh, ja.
En dat is nu, heet dat DAS Graduate School, geloof ik. Is het de master van de theaterschool in Amsterdam. En toen ik het deed, was het wel gelieerd aan de theaterschool, maar was het wel een aparte opleiding. Maar had het ook geen master, hoe noem je dat? Degree of zo,
graad.
In het Engels.
Ja,
precies. Graad, inderdaad. Het was een post-academische opleiding. Dus dan kon je, als je een kunstopleiding had gedaan, daar 2 jaar in een soort laboratorium setting jezelf verder ontwikkelen.
Dus dat
was voor mij natuurlijk perfect. Want ik kwam van die kunstacademie, ik wilde theater doen. Dat kon ik hier onderzoeken.
Super.
Dus heb ik 2 jaar gedaan. Een hele bijzondere ervaring, die opleiding. Heel gek. Maar ook
op wat
heel
voor manier?
Ja, het kwamen natuurlijk allerlei mensen uit allerlei kunstgebieden bij elkaar. En de opleiding bestond uit dat je eerst 3 maanden input kreeg in de vorm van lezingen, workshops, theaterbezoek, reisjes. En dan een tijdje dat je daarop kon reflecteren, dus iets kon maken. Dus het was elke keer anders. Het was maar weer de vraag hoe de dag eruit zag.
Ja.
Wie er op school kwam om een lezing te geven of en die opleiding zat, ik weet niet hoe dat nu is, maar die zat toen toch wel meer in de performance art hoek, had ik een beetje het idee.
Mm-hmm.
Ook de internationale kunstfestivals, zeg maar. En ik wilde eigenlijk, om het plat te zeggen, musicals maken, soort van, snap je?
Ja.
En dat werd daar dat gevoel om een soort van traditioneel theater te willen maken,
mm-hmm.
werd daar extra versterkt. Omdat het een beetje dat avant-gardistische karakter had.
Dus juist omdat zij allemaal heel erg wat anders zochten, werd het bij jou versterkt. Nee, ik wil echt theater maken.
Ja, door dat hele experimentele en dat laboratorium setting daar, werd het. Dus eigenlijk had het een goede functie, want daardoor kon ik uitkristalliseren wat ik wilde.
Ja.
Kreeg ik heel erg de behoefte aan, gewoon het publiek zit aan die kant, ik sta aan die kant. Weet je wel, echt de traditionele theatervorm.
Mm-hmm.
En dat ben ik daar dus gaan uitzoeken. En daar ontdekte ik ook het genre operette.
Ja.
wat nu een hele grote inspiratie is voor wat ik doe.
Maar werd dat daar dan wel geaccepteerd, aangezien zij dan allemaal heel experimenteel bezig waren en jij dan opeens met operetten kwam?
Ja, absoluut. Want het was natuurlijk, die school was er voor, die opleiding was er voor mij, niet andersom. Ja, dus ja. Als ik daar iets ontdekte, werd ik daar gewoon in begeleid. En ik weet wel dat ik, het was gewoon echt ploeteren en je ergens doorheen staan. Ik heb hele gekke dingen gedaan die nergens besloegen. En toen ik afstudeerde, zei dus die opleiding tegen mij, ga er dan ook voor.
Ja.
Maak dan nu een enorm, maak je droom dan waar.
Ja.
Maak dan zo'n enorme operette, dat heb ik gedaan. Met heel veel mensen en ook weer een orkest. En ik had een olifant op het toneel. Ja,
olifant?
Ja, ik dacht, uitpakken.
Dan gaan we er ook helemaal voor.
Helemaal uitpakken, ja.
Dus je had echt een groep mensen verzameld en orkest.
Ja, zangers. En ik had een verhaal geschreven en muziek gecomponeerd.
Zelf gedaan ook.
En ik had muzikanten bij elkaar gesprokkeld en een koor. Twee dagen in de toneelschuur in Haarlem, rond kerst, was de uitvoering. En dat was ook met vallen en opstaan ging dat stuk.
Mm-hmm.
En toen was ik daar afgestudeerd. En dat was zo'n groot project geweest.
Ja.
Dat ik eigenlijk daarna heel graag het wat kleiner wilde doen. Dus toen ben ik een voorstelling gaan ontwikkelen die ik in mijn eentje speelde.
Ja.
Als een soort weer reactie daarop. En dat is vanaf daar, die voorstelling is eigenlijk een beetje de ontwikkeling tot waar ik nu ben gekomen.
Oh ja, ja. Ja, want je was met zoveel mensen, dus dan ben je afhankelijk van heel veel mensen. En je moet natuurlijk, stond je echt aan het hoofd? Jij moest heel veel regelen dan.
Ja, ik was eigenlijk een soort producent. Dus ik was aan het bellen en aan het regelen. En dus het was gewoon een soort oefening natuurlijk, hoe dat is.
Ja.
En toen die voorstelling was ik 26. Toen ik daarmee afstudeerde. En wat ik nu doe is ook zo anders. Ik ben pas later heb ik pas eigenlijk kunnen ontdekken hoe ik al die elementen die ik in mijn opleiding had onderzocht. Dus het beeldende, theatraal op dat soort, hoe ik dat kon combineren tot iets wat ik echt wilde maken. Wat helemaal voelde als, wacht even, dit klopt. Dit is wie ik ben en wat ik wil overbrengen. En dat is pas gebeurd toen ik dus die eerste, eenmansoperette, zoals ik het dan noemde, ging maken.
Ja, want dat was eigenlijk, voor zover ik weet, een genre wat gewoon helemaal nog niet bestaat. Hoe kwam je daarbij om dat te gaan doen?
Nou, het kwam dus toen ik was afgestudeerd met die grote operette van hier met al die mensen. En toen had ik een titel, dat was Groots en Meeslepend Wil ik Leven. Naar aanleiding van het gedicht, maar ook van, eigenlijk op het toneel kan je alles doen wat in je echte leven nooit zal gebeuren. Ik was toen ook ontzettend op zoek naar de liefde en dat was daar de behoefte aan. Ik was heel erg bezig met die romantiek.
Ja, de drama.
En ik had natuurlijk het genre operette ontdekt, wat ook, waar de romantiek ook goed aan bod komt. Dus toen dacht ik, ga een voorstelling maken die ik in mijn eentje kan spelen. Waar ik in mijn eentje kan zingen, alle personages. Waar ik mijn hele fantasie over theater in kwijt kan.
Mm-hmm.
En dat was toen het idee. En toen begon, toen heb ik nog, heeft het heel lang geduurd voordat hij er was hoor. Toen heb ik nog heel lang met dat idee overal aangeklopt.
Ja?
Maar dat was toen begon eigenlijk de grote, dat je, weet je, dat je op het punt komt dat je denkt, ik geef het op. Want niemand zit op mij te wachten. Ja. Want overal waar ik kwam met mijn plan.
Mm-hmm.
Ik ging gewoon, ik heb echt alle productiehuizen die er toen nog veel waren gemaild. Van M-Lab tot het Kameropera Huis in Zwolle. Overal kwam ik weer op zo'n kantoortje met mijn plannetje. En, mm-hmm. en niemand zei, oké, we gaan doen.
Nee.
Want iedereen zegt natuurlijk, ik wil eerst eens wat van je zien. Weet je wel, je kent het wel.
Ja, zeker.
Ja, maar je moet eerst een keer willen wat van, weet je wat, durf het niet aan.
En
heel lang bij Bellevue gepraat. Daar was ik nog het verst gekomen. Heel lang gepraat, tot ik echt daar een keer op een middag achter de piano mijn hele voorstelling te improviseren. En toch durfde ze niet aan. Weet je. Moet dat dan een maand hier spelen, weet je. En ik had het ook nog nooit gedaan. Ik was toen natuurlijk aan het begin.
Inderdaad, iemand moet dan net je dat vertrouwen durven geven.
Ja. Nou ik snap het ook wel. Kijk, de producenten, die moeten natuurlijk, kijk, het gaat ergens om gunnen, maar het ja, die willen ook dat het resultaat ja, er tuurlijk. Is. En het was voor mij gewoon steeds allemaal net niet lekker gelopen.
Nee.
Want ik had net steeds de opleidingen gedaan bij waar zeg maar de wereld waar ik in terecht wilde komen, die daar niet echt aansluiting bij had. Het was, weet je, als ik nou de toneelschool had gedaan, bijvoorbeeld, of misschien bijvoorbeeld de performanceopleiding in Maastricht, dan had ik waren er denk ik al veel meer mensen uit het theater die me al tijdens die opleiding konden volgen.
Precies.
En nu was het echt, ik kwam van de Rietveld, toen kwam ik op Dassarts, wat een beetje dus dat performance art is. En toen kwam ik met, ik wil een eenmansoperette maken. Iedereen dacht natuurlijk, wat moet ik hiermee?
Ja, ja,
en precies. Wat kan deze jongen dan?
Ja, ja,
ik zat natuurlijk ook een beetje schuchter in zo'n kamertje tegenover. Nou, en dan gaat het dus over dat ik een relatie krijg met de zoon van Sissy. Ja, ik denk, ze kijken me natuurlijk aan van, wat is dit?
Ja, precies. Maar vaak zijn dat wel de beste ideeën die dan eigenlijk niet echt leuk uit kan leggen.
Ja,
zo.
Nee, precies. Het is heel moeilijk uit te leggen. En ik wist ook nog niet hoe het, ja, welke vorm het moest hebben.
Ja.
Maar ja, ik kwam dus toen, kwam er iemand op mijn pad die wel in mij gelooft. En daar werk ik ook nog steeds mee.
Kijk,
en die heeft ervoor gezorgd dat het gelukt is.
Kijk, ja. En dat is Ina.
Dat is Ina, ja.
Ja, want die heb je toen bij Riek Zwarte ontmoet.
Ja.
En
nou, ik ken daar al, want ik woon natuurlijk in Haarlem en zij was een Haarlemse. Ja, ik ken daar al uit het theater. En ik ken haar niet echt persoonlijk hoor, maar ik zag haar. Ik werkte ook al in de garderobe en op kantoor van de toneelschuur gewerkt. Allemaal baantjes gehad, dus ik wist van haar bestaan. En er waren ook wel mensen die zeiden, als je echt verder wil komen, dan moet je bij Ina zijn. Ah. Want die werkt gewoon al 30 jaar in het theater. Die heeft er kijk op.
Mm-hmm.
En als die in je gelooft, dan die heeft daar dan een drive voor. En die belde mij dus op een gegeven moment, naar aanleiding van die van mijn afstuderen op Dassarts, om eens te praten. Om mee te doen in een oerolvoorstelling. Dat heb ik toen gedaan. Dus.
Mm-hmm.
En toen tegelijkertijd was ik dus al jaren met die eenmansvoorstelling aan het leuren overal. En toen belde ik haar op. Ik zeg, ja, ik mag het nu doen 2 avonden in het Rozentheater in Amsterdam.
Oh, ja.
Dat
ja.
was het toen nog. Dat had ik.
Mm-hmm.
Ik mocht 2 avonden in de Rooster. En toen zei zij, ja, wat is dat dan voor zin? Kom het eens aan ons vertellen wat je dan wil. En toen ben ik bij hun op het kantoor gekomen. En toen heb ik met een soort PowerPoint-presentatie die voorstelling gedaan. En toen zei ze, nou, maak het gewoon hier bij ons.
Ah.
En dan doen we het in de studio.
Ja.
En toen ben ik het daar gaan maken. En toen, een maand later stond ik op Oerol ermee.
Wauw.
En werd de tournee voor het jaar erop verkocht. En het kwam, Ina belde naar Oerol. Die zei, ik heb nu een jongen, die moet je gewoon doen.
Ah, wat goed.
Dus die had invloed.
Ja. En hoe komt het dat je dan nooit eerder bij haar bent gaan pitchen voordat je naar al die andere theaters ging?
Ja, dat zal wel met durf te maken hebben. En ik zag het nog niet. Het was niet. Toen klopte het, opeens klopte alles. Ik had dat setje nodig van iemand die dat zei van kom het eens
doen.
Ja, het liep ook een beetje allemaal tegelijk met dat ik meedeed in die eerste Oerol voorstelling. Dat liep een beetje tegelijk. Dus toen was ik ook al aan het praten met die andere huizen.
Precies.
En dat liep al een beetje. Dus totdat dat dus helemaal stopte. En Ina zei, kom het dan eens hier vertellen.
Ja.
En dat is eigenlijk heel logisch. En ja, toen ben ik ook alles wat ik als beeldend had gedaan daarvoor, kon ik opeens toepassen. Dat was opeens helder. Ik snapte ook niet dat ik dat op Dassarts nooit gedaan had.
Oh,
want op de Rietveld maakte ik bijvoorbeeld echt pop-up boeken.
Ja.
En dat maakte ik daar. En installaties waar dingen. En op Dassarts ging ik dan weer echt een soort theater doen. Hè? Dus met een decoortje
dus dan
en daarin
je dat
zingen.
Eigenlijk weer los.
En opeens was het heel logisch om het te combineren.
Ja.
En dat ben ik daar dus gaan doen. Onder de begeleiding natuurlijk van iedereen die daar bij firma Riek Zwarte werkte.
Mm-hmm.
En toen zo kon ik die eerste voorstelling maken. En vanuit daar, ja, toen was er dus gewoon ontstond er iets. Toen dacht ik, toen ging ik nog een keer dat doen. En had ik een toertje kunnen maken. Dus dan mocht ik dan bij de meesten weer terugkomen. Ja, toen kon ik het op gaan bouwen.
Oh, wat goed. Zo is het echt gaan stromen.
Ja.
En wanneer ben je dan toen in deze ruimte terechtgekomen met haar?
Nou, dus toen die firma Riek Zwarte stopte.
Mm-hmm.
En ik dus dacht, ben net lekker bezig. Net die eerste gemaakt, weet je. Hoe moet ik nu verder? Toen heb ik dus tegen Ina gezegd, wil jij met mij door? En toen heeft zij gewoon gezegd, dat wil ik. Laten we dat doen.
Ja.
We gaan samen verder. Mm-hmm. En dat is nu 5 jaar geleden. En we doen het nog steeds.
Ja. En zij wilde eigenlijk met pensioen al?
Was eigenlijk het idee, ja.
Nou, goed.
Maar het zat ook nog wel zin, want we hadden natuurlijk een hele leuke voorstelling gemaakt. Ja. En persoonlijk konden we het ook erg en kunnen we het heel goed vinden.
Mm-hmm.
Dus dat werkt ook. Het is natuurlijk een soort vertrouwen wat je in elkaar moet hebben.
Ja, zeker.
En die samenwerking bleek gewoon ontzettend te kloppen.
Ja.
En dat is natuurlijk ergens mazzel. Dat je zo iemand, ja, en je
dat
moet
je iemand zo treft, ja, op het juiste
want
moment.
Want als dat niet was, dan weet ik niet hoe het.
Nee.
Je hebt gewoon, er is natuurlijk op een gegeven moment iemand nodig die vertrouwen in moet hebben. En ook anderen kan overtuigen van dat vertrouwen.
Ja, precies.
En op een gegeven moment heb je dus iets wat je kan spelen. En dan kunnen mensen het gaan zien. En dan, mm-hmm, ja, dan hebben we, weet je, dan. Ja,
ja dan
kunnen
kan
die zich ook ervan iets van vinden.
Ja. Ik las in, dat vond ik wel bijzonder. Voor mijn gevoel heb je al best wel veel jaren best een steady carrière, in de zin van elke keer wel weer een voorstelling. Maar ik las daar dat ze in 2017 allebei het hadden over dat je toen doorbrak met volgens mij jouw Steefs operette uurtje. Voelde dat voor jou ook zo? Of dat je toen een doorbraak had?
Nou, het was 2017 was wel een heel fijn jaar met best wel succesvolle voorstellingen. Ik heb toen, mm-hmm, met Alex Klaassen,
ja,
de Modern Art Revue gemaakt. Nou ja, daar kwam natuurlijk heel veel publiek ook op af. En dat heeft mij ook al in een soort picture gezet van mensen, ja, die misschien anders niet naar de voorstelling zouden komen. Maar die natuurlijk uit zijn achterban,
ja,
ja, daarnaar kijken. En daarna heb ik nog steeds operetteuurtje gemaakt en dat was echt een soort tussenprobeerseltje.
Mm-hmm.
Wat toevallig 2 weken in Bellevue Lunch kon staan, omdat er een opening was. En ja, van zo. En toen wilde ik daar ook helemaal geen recensenten bij hebben. Maar er is er toch iemand gekomen uiteindelijk kwam. En het werd heel goed beschreven. Dus het was opeens een. Ja, wilde iedereen dat zien.
Mm-hmm.
En toen aan het eind van het jaar won ik ook nog de Merit Resselhuisprijs, ja, in dat jaar. Dus tot 2017 was wel. Maar doorbraak vind ik altijd heel moeilijk. Want
ja,
dat zou betekenen dat. Kijk, ik vind. Ik moet nog steeds heel hard werken om mijn zalen vol te krijgen.
Mm-hmm.
Natuurlijk. En het is niet zo dat. Kijk. Doorbreken heeft ook iets dat opeens echt heel veel mensen, denk ik, weten.
Ja, ja, ja.
En dat ze blind, ik ga daar naartoe.
Ja.
Terwijl ik, ja, moet echt nog mensen wel overtuigen. En dat ze denken, nog nooit van gehoord. En weet, ja, je, kijk toch, dus Amsterdam, Haarlem, daar lukt het wel. En Den Haag, weet je, dat soort steden. Maar als je, er zijn natuurlijk ook heel veel plekken waar. Ja, waar mensen denken, ja,
dat,
ja, Steefs operettenuurtje. Wat heb ik daar te zoeken?
Ja.
Lijkt me echt niks.
Zeker.
En het is nou eenmaal van de voorstellingen die we maken. Je moet het gewoon gezien hebben om te weten, ja, wat het is. Het is heel moeilijk uit te leggen met dat uitvouwen en dat karton
zo,
en,
ja,
het beeldende.
Ja.
En dat, ja, dat operette, dat met een soort liefdevolle knipoog bedoeld, ja, is. En,
ja, mensen hebben over dat genre natuurlijk wel snel een oordeel klaar.
Ja.
Want spelen jullie daar op de een of andere manier op in PR of iets?
Het blijft gewoon moeilijk.
Ja.
Maar ik ben ook gewoon volhardend dat ik zeg, ja, nou,
het is het gewoon.
Doe het gewoon.
Ja.
Blijf. En het leuke is dat op de parade, het mm-hmm, theaterfestival, daar op een gegeven moment lukte het daar wel. Omdat, ja, mensen echt dachten, hey, dat is die jongen van vorig jaar van die operette, laten we weer gaan. En dan hebben mensen, associëren ze het met wat ze eerder hebben gezien.
Ja. Ja.
En ja, heel veel mensen weten ook helemaal niet wat dat is, operette. En het is ook niet, het is ook niet één iets.
Nee.
Het betekent gewoon een kleine opera. Ik bedoel,
ja,
zelfs als musical, dat is ook zo. Dat heb je in allerlei gradaties.
Ja.
Natuurlijk heel veel mensen die zeggen, nou, heeft musical, daar hou ik niet van. Maar
ja,
dat kan je niet zeggen, want.
Ja, je zegt ook niet dat je alle films niet leuk vindt.
Nee, of dat je zegt, ik hou niet van noem eens wat. Eten.
Ja, het is zoveel verschillende.
Ja.
Ja. Nee, dat vind ik ook altijd echt een lastige. Maar je merkt ook, vind ik, bij bijvoorbeeld musicals dan, dat heel veel musicals zichzelf dan opeens muziektheater gaan noemen.
Ja.
En jij bent wel gewoon volhardend in het operette, toch?
Ja, nou moet ik wel zeggen dat ik ook het heel af en toe probeer weg te laten. Omdat ik denk, mensen gaan meteen op een spoor zitten.
Ja.
Maar goed, Steefs operette uurtje, ja. Ja. Zit al in de titel.
Ja.
Maar ja, ik vind het altijd ook gewoon een leuke uitdaging om te kijken of je dat, wat er aan het woord hangt, of je dat kan veranderen.
Ja,
dat is een beetje hoogmoedig waarschijnlijk. Maar ik vind het ook wel leuk om dat vol te houden.
Ja, mooi doel.
Ik heb ook zoiets van, ik wil gewoon niet accepteren dat mensen, dat het allemaal maar hapklare brokken moeten zijn. Of dat iedereen maar, dat je meteen. Ja, ik vind gewoon, het is verrassing. Ga eens naar iets toe wat je, waarvan je denkt, misschien is het niks voor mij. En ja, de meeste mensen die de drempel hebben genomen, die ook van tevoren zei, operet heb ik niks mee.
Mm-hmm.
Die vonden de voorstelling toch hartstikke leuk en die komen de volgende keer weer.
Ja.
Omdat het dus helemaal niets te maken heeft met wat zij ermee associëren.
Nee, precies. Dus eigenlijk, ik denk dat dat ook een soort veiligheid is of zo. Dat mensen denken, ik wil niet het risico lopen dat ik dan een avond in theater zit en ik vind het niet leuk.
Nee, absoluut.
Dus daar wordt ook gewoon weinig risico genomen.
Dat risico is heel, vinden mensen lastig, denk het ook.
En jouw werkwijze, hoe ziet die eruit met Ina samen? Of ben je veel ook in je eentje aan het werk?
Met Ina ontwikkel ik eigenlijk alles. Dus met haar brainstorm ik over, als het beginidee er is, hoe dat aangepakt kan worden, waar het over moet gaan. Dan heb ik gesprekken met Ina daarover. Dan ga ik aan de hand daarvan eens wat op papier schrijven. En tot nu toe is het zo dat ik dan gewoon in het atelier ga werken, omdat ik natuurlijk ook het beeldende aspect, dat zit vaak al bij het beginidee in mijn hoofd. Dus dan ga ik daar al aan werken en ondertussen scènes schrijven, aan de muziek werken al gelijktijdig. En dan komt Ina er weer bij en laat ik eens wat zien of dan presenteer ik weer eens wat. Het is eigenlijk een soort homp klei, zie ik dat maar voor me. En daar begint gewoon eerst aan alle kanten een beetje in te duwen.
Ja.
En steeds meer wordt dat zichtbaar wat dat wordt.
Mm-hmm.
Maar het is dus een hele vrije manier van werken, want omdat het zo, omdat we eigenlijk maar met een klein team werken. Ja. Het zijn dus Ina, ik en hebben we nog een mens daaromheen. Kan ik heel snel veranderingen aanbrengen natuurlijk.
Ja.
Ik kan op het laatste moment zeggen, nee, het moet toch dit worden. Of het moet toch zo, hop, veranderen. Omdat ik het ook zelf uitvoer.
Ja, want je maakt decor natuurlijk ook zelf.
Ja.
Dus.
Ja, dus ik kan heel snel dingen aanpassen. En ook heel vaak is het zo dat als dan de voorstelling al speelt, ik alsnog dingen aan blijf passen, ik alsnog dingen verander.
Oh, leuk.
Dat het gewoon blijft eigenlijk een soort proces. Dan kan je soms ook na de 20e voorstelling opeens denken, hè, dit klopt helemaal niet dat ik dit zo doe. Dit moet zo en dan verander ik het gewoon nog.
Oh, wat goed.
En dat kan natuurlijk omdat je niet met een hele groep acteurs waar iedereen weer moet repeteren of iedereen van elkaar afhankelijk is.
Ja.
Kijk, ik sta daar op dat toneel. Ik heb een voetpedaal waarmee ik de muziek instart.
Oh,
dus ik kan alles bepalen.
Ja, heerlijk ook wel, toch? Ja. Die vrijheid en echt dat je gewoon van niemand afhankelijk bent.
Dat is op het toneel is dat heel prettig, heel leuk.
Mm-hmm.
Maar dan heb je dat een paar keer gedaan. Dan heb je toch weer behoefte om het samen met iemand op het toneel te staan. Dan ga ik dat doen. En nu zit nu in zo'n ontwikkeling hoe ik eigenlijk die weer terug kan naar, om naar een iets om het ietsje te vergroten weer met meerdere mensen op toneel. Hoe hou je dezelfde charme als je het met meer mensen doet? En eigenlijk in die fase zit ik nu om dat te ontdekken.
Oh, dat is wel interessant. Ja, je hebt het dan even gedaan, die eenmans operettes. En dan merk je weer van, nu heb ik dat een paar keer gedaan en wil ik toch liever weer meer mensen om me heen.
Ja, dat lijkt me dan leuk om te kijken hoe je dat. Dat is ook gewoon om jezelf te blijven ontwikkelen natuurlijk.
Ja, zeker.
Dat je denkt, wat zou een volgende stap kunnen zijn? Kijk, ik zou natuurlijk mijn hele leven eenmans operettetjes kunnen maken, maar ja, dat is niet dat je moet jezelf ook blijven uitdagen.
Ja.
Dus kijk, en nu sta ik op toneel, maar ik heb ook plannen dat ik zeg maar niet zelf sta, dat ik het dus echt helemaal maak.
Oh ja.
En regisseer bijvoorbeeld, bij wijze van spreken. Dat is ook een volgende stap. Ben ik nu ook aan het.
Ja.
Aan het gewoon om te. Ja.
Om het even weer wat. Ja, om even weer wat anders te doen? Of omdat je merkt, het spelen heb ik nu eventjes gezien? Of?
Nou, het is denk ik dat ik. Nee, want ik vind spelen altijd wel leuk. En ik vind het ook altijd heel leuk om gewoon, dit heb ik gemaakt, om dat aan het publiek te laten zien eigenlijk. En lekker te zingen en te spelen. En vooral als het echt als een jas zit, is dat gewoon hartstikke leuk om te doen. Maar ja, mijn echte liefde zit bij het maken.
Ja.
Dus bij het verzinnen, bij het creëren. En nu doe ik dat en op een gegeven moment sta ik op de vloer en word ik geregisseerd. En weet je, dan heb ik niet meer het overzicht hoe het eruit ziet. En ik krijg, ja, nu zou ik dat leuk vinden om mensen helemaal tot het einde het helemaal te kunnen maken. Dus helemaal alles, weet je, het licht, de mise-en-scène, om daar, ja, om dat helemaal te kunnen, samen met anderen natuurlijk, mm-hmm, maar om het tot het einde te kunnen zien.
Ja, dus
hoe
het echt
publiek
dat
het
van
ook
buitenaf,
ziet.
Ja. Dat te maken.
Echt als maker.
Ja.
Maar ik zou ook altijd blijven spelen. Dus dat is het mooiste als het naast elkaar kan bestaan.
Ja, precies.
En ik vind het leuk als, ja, als je, kijk, op de academie en op de Dassers werd natuurlijk tegen mij min of meer gezegd, alsof ik zou moeten kiezen in wat ik wil. Of nou, vormgeving wil doen, of spelen, of zingen. En ja, ik wil nog steeds niet kiezen. Ik wil nog steeds allemaal doen.
Mm-hmm. Ja, zeiden ze dat daar van, ja, je moet wel een keuze gaan maken?
Nou, dat is het niet zo letterlijk, maar wel van, je kan je beter op één ding goed concentreren, zeg maar, dan alles halfjes doen.
Ja.
Ja, dat ben ik nu
eigenlijk. Heb je gelukkig niet aan iets van aangetrokken?
Nee, eigenlijk nog steeds niet. En ik vind ook, ik heb nu ook zoiets van, ja, als ik een idee heb, misschien hoeft het, wordt het wel geen voorstelling. Moet het juist weer een installatie worden, zeg maar. Dus dat het zelfs niet eens meer theater hoeft te zijn.
Nee.
Dus op al die gebieden ben ik nu een beetje aan het experimenteren. En deze periode, dit jaar, kan ik dat allemaal uitzoeken.
Lekker.
Ja.
Want je hebt nu natuurlijk met Grootse en Meeslepend een beetje een naam opgebouwd. En dan verwachten misschien mensen daar bepaalde dingen van. Vind je dat dan nog moeilijk? Dat je denkt, ik wil nu misschien even een andere kant op. Maar willen mensen dat wel?
Nou, dat is wel moeilijk. Om te proberen niet het publiek te blijven pleasen, zeg maar.
Ja.
Dat is natuurlijk moeilijk. Want je, op een gegeven moment gaan mensen iets verwachten. Als ze het operettenuurtje hebben gezien. Nou, dat is van een uur lang klapt daar al het karton alle kanten op. Terwijl daarna ben ik een voorstelling gaan maken die dat helemaal niet had.
Mm-hmm.
En die ook helemaal misschien niet zo grappig was. En die veel abstracter. Dat had ik echt behoefte aan om dat te doen. En dat, ja, is toch ook best wel moeilijk. Merkte ik wel dat sommige mensen dat wel, weet je wel, die dachten, nou,
dan gaan we weer lachen. En,
ja, die waren dan misschien teleurgesteld dat dat er niet was. En dan is het natuurlijk de kunst om ervoor te zorgen dat ze de volgende keer toch weer komen.
Ja.
Dat ze ook denken, hé, maar het was ook wel weer een,
ja, dat je,
ja,
toch
een nieuwe
ook weer
weg
verrast met iets anders.
Want ik denk toch ook, als je elke keer een soort van hetzelfde doet, haken mensen uiteindelijk toch ook af, denk ik. Deze nou, dan kan het ook wel een keertje overslaan.
Ja, precies. Als je toch al weet waar je naartoe gaat.
Ja. Kijk, het is altijd, ik vind het sowieso altijd een beetje schipperen tussen wat jij wil en wat er soort verwacht wordt. Het is niet zo dat ik echt van, ik ben kunstenaar en ik doe het voor mezelf en wat mensen er ook van vinden. Ja, het is, theater vind ik ook echt communiceren.
Ja, zeker.
Dus het is echt iets, je wil iets vertellen of je wil iets mee, je wil de mensen iets beleven of je wil dat er iets gebeurt.
Ja.
Maar je wil ook jezelf ontwikkelen, je hebt ook je eigen ideeën en je wil ook soms iets uitproberen, want daar ontdek je weer iets. Dus, maar het is leuk, want de komende jaren ga ik dus ook elk jaar hier in de studio een maand met iemand werken. Dan kies ik elk jaar iemand samen met Ina uit, die, waarvan ik denk, dat is iemand die me inspireert.
Oh, wat superleuk.
En dan is het dus een maand soort, een maand werken en dan presenteren we dat ook hier. Dus het speelt alleen maar hier. Zodat het niet een tour hoeft te worden, het hoeft niet goed te worden, het mag ook mislukken. Maar als het wel iets is dat je denkt, hé, dit is wat, dan kunnen we altijd er een grotere productie van maken. Dus dat is ook om gewoon dat experimentele te houden.
Oh, wat te gek.
Ja.
Dus dan blijf je jezelf inderdaad ook echt uitdagen in wat je doet.
En dus ook met wat zij met anderen samenwerken, hoe dat dan, op wat voor manier. Ja, door te doen kom je er natuurlijk achter.
Ja.
Ja, wat je wil.
Ja, en wat je misschien niet wil. Ja. Dan.
En hier in de studio spelen is altijd gewoon hartstikke leuk. Kunnen 70 mensen op de tribune. En we hebben een barretje.
Oh,
het
super.
Heeft gewoon iets heel informeels. En dat is, dat is heel erg leuk.
Ja, dan is het gewoon echt een onderzoek. En dan, te gek. Heel erg leuk. Heb jij een advies voor mensen die nu misschien een kunstopleiding hebben gedaan of een theateropleiding en denken, nou, wat Steve doet, dat vind ik te gek. Of hoe, ja, wat heb je voor advies voor die mensen?
Ja, ik denk sowieso dat je moet blijven maken. Ja, als je iets hebt wat je kan laten zien, dat is altijd het beste. En gewoon, ik zou, ja, toch aan, als je iets met een idee ergens aankloppen. Want je, ja, je zat, er zijn nu ook weer allerlei nieuwe regelingen. Nieuwe makersregelingen. Bij Orkater, als je muziek, ja, daar kan je, ja, je gewoon volgens mij als nieuwkomer aanmelden. Dat soort dingen kan je. Er zijn echt wel,
ja, zijn
dat soort
hoop,
wegen te
zeker
bewandelen. Er zijn natuurlijk altijd festivalletjes waar je. Ik denk, ja, toch. Van mij is het pas. Ging het pas verder nadat ik iets had om te laten zien. Nadat ik, ja, iets had gemaakt waar mensen naar konden kijken.
Dus ja, dat, precies. En, dus met alleen een idee aankloppen is toch
dat,
wel heel.
Ja, dat werkte voor mij
lastig,
dus niet.
Ja. Nee, ja,
en ik had natuurlijk de mazzel
weten
dat ik Ina ontmoette. Die, ja, zei, nou, weet je, die daar vertrouwen ook al in had. Ja. Maar ook toch toen pas, toen die voorstelling gemaakt was hier in de studio en er een presentatie van was, toen pas, ja, kon je zeggen, hey, dit heb ik in handen. Dat door echt ook echt je daar een maand of zo aan te werken, ja, ga je ook ontdekken wat je wil of wat je vorm is.
Mm-hmm. En zijn er dingen aan het maken, aan het proces, wat je moeilijk vindt of vervelend?
Ja, het is natuurlijk altijd al worstelen.
Ja.
Repeteren vind ik bijvoorbeeld vreselijk.
Ook als het in je eentje is, zeg
maar.
Ja,
juist. Ja. Ja, op een gegeven moment zie je natuurlijk helemaal niet meer wat wel of niet leuk is, of wat je überhaupt je, ja, beginidee was of waar het vandaan kwam. En dan, als je dan hier staat, zit ik hier te repeteren met Ina en dan op een stoel ervoor. Ja, dan denk ik wel eens, nou, wat is dit? Moet dit nou worden?
Ja, wat ben ik aan het doen?
Ja, ja, dat blijft, het is gewoon.
Het is een up
stoeien, ja, worstelen.
Ja, maar uiteindelijk is, ja, het toch dan wel weer waard, denk ik.
Ja, je moet gewoon toch. Ja, en iemand die er toch kritisch op kan blijven kijken. Dus, ja, dat is natuurlijk.
Ja, precies. Want zou jij ook een keer iets zonder een regisseur of zo willen maken?
Als ik zelf speel, nee, dat is niet. Nee, want je kan. Pas als. Ik kan van alles bedenken, maar zodra ik het echt ga repeteren, verandert het,
ja,
180 graden bijna.
Ja.
Want dan gaat pas iemand wat je hebt bedacht kijken en diegene moet ongeveer meekrijgen wat jij hebt bedacht. Ja. En soms maak je voor jezelf schakels die heel snel gaan.
Mm-hmm.
Terwijl voor het publiek die het helemaal niet te volgen meer is.
Nee.
Dus je hebt toch iemand nodig die er vers naar kan kijken.
Ja, ja, denk ik ook. Nou, ik vind het eigenlijk wel een mooie afsluiter.
Nou.
Heb je nog iets? Had ik nog iets moeten vragen? Heb je nog iets wat je kwijt wil?
Nou, nee, volgens mij niet. Ik heb het idee dat ik weer enorm op de praatstoel zat.
Nou ja, dus, dat mag ook, ja, nu.
Nou, is het allemaal verteld.
Ja. En waar kunnen mensen jullie vinden?
Grootsemislepend.nl. Daar staat alles op.
Ja, dat was het gesprek met Steve de Jong van Groots en Meeslepend. Heel leuk om te horen hoe hij al vrij jong zulke eigenzinnige ideeën had en heel herkenbaar ook het leuren met je werk bij verschillende theaters, opdrachtgevers en wat dan ook. Knap hoe hij ondanks veel afwijzingen toch bleef geloven in zijn eigen idee. In deze tijd waar het soms lijkt dat we allemaal meteen succes moeten hebben, is het natuurlijk een gevaar om te gauw iets op te geven. Maar als jij vertrouwen hebt in jouw idee, hou dan vol en zorg dat je het liefst ook altijd iets hebt wat je kunt laten zien. Je bent niet voor niks kunstenaar en mensen overtuigen met iets visueels is altijd fijner dan met een droog plan. Zo kwam er voor Steve ook uiteindelijk iemand op zijn pad die in hem geloofde en die hem dat podium gaf. Ook tof hoe hij ondanks verwachtingen vanuit publiek op zoek blijft naar wat hij wil maken en daarbij nu ook weer de samenwerking met anderen aangaat in een vorm die niet per se meteen af en geslaagd hoeft te zijn, maar juist als onderzoek in zijn eigen atelier. Ik ben heel benieuwd wat daar allemaal uit gaat komen. Heel veel dank aan Steve, Groots en Meeslepend en aan Amsterdam FM. Vond je dit een leuk gesprek? Abonneer je dan op de podcast en volg de Makers Podcast op Facebook en Instagram. Delen en reviewen is heel erg fijn en laat het me vooral weten als je nog gasten of vragen hebt die je graag wilt horen. Volgende week staat er weer een hele bijzondere, inspirerende gast voor je klaar. Deze podcast werd gemaakt door mij, Diede Vonk, en de muziek is van David Zwarts. Tot volgende week bij De Makers.